Hallo allemaal, daar zijn we weer met een podcast Filosofie. Dit is deel 3a. En we gaan in deze podcast van de oudheid naar de middeleeuwen, naar de zogenaamde nieuwe tijd. En dan situeren we die middeleeuwen in West-Europa. Het is heel belangrijk om je te beseffen dat de middeleeuwers niet wisten dat ze in de middeleeuwen leefden. Dus dat is een typering die achteraf is gegeven. En dat betekent dat we de middeleeuwen zien als een soort periode tussen twee andere periodes. En die andere periodes die staan kennelijk hoger. Dat wordt ook wel gesproken van de duistere middeleeuwen. Nou, dat valt allemaal wel mee met die duisternis. De zon scheen net zoals die nu schijnt. En alleen ja, die kwalificatie die komt eigenlijk hier vandaan, dat men de middeleeuwse filosofie en de middeleeuwse cultuur zag als een door het geloof gedomineerde traditie. Continuïteit zou je kunnen zeggen. Dat geloof heeft eigenlijk de plaats ingenomen, is het stereotype beeld van de kritische reflectie van de oude Grieken. En dat geloof, je wordt uiteindelijk, ja, de dominantie daarvan wordt uiteindelijk verdreven door het licht der reden, wat in de Renaissance en in de verlichting gaat schijnen. En dan komt de kritische geest weer terug. En dit beeld is heel erg stereotyp en overtrokken. Het is voor de katholieken onder ons misschien zelfs wel min of meer beledigend, want de middeleeuwse filosofie die als achterlijk wordt neergezet, wordt gedomineerd door de katholieke kerk. Er is wel gezegd dat in de middeleeuwen de filosofie de rol vervult van de dienstmaagd van de theologie. Dat betekent eigenlijk dat de filosofen mogen nadenken over allerlei kwesties die het geloof onbeantwoord laat. De filosofen kunnen het licht der reden laten schijnen op een beperkt gebied, want ze mogen niet aan de dogma's van de theologie komen. En sommige filosofen proberen door, laat ik het maar een beetje denigrerend zeggen, door geredeneer, proberen ze het geloof te versterken en de opvattingen van de katholieke kerk te staven met allerlei logische bewijzen. En die logica, die redeneerkunst en die filosofische tools, die hebben ze vooral ontleend aan Aristoteles. En als ik het een beetje gek mag zeggen, dan zou je kunnen op de vraag, wat is nou de belangrijkste filosoof uit de middeleeuwen, kunnen antwoorden met Aristoteles. Dan kan je meteen vragen, hebben we die niet al behandeld bij de oudheid, bij de oude Grieken? Ja, dat is zo, maar Aristoteles zijn invloed reikt in de middeleeuwen heel ver. En dan wordt het verhaal meteen een stuk complexer, want waar hebben die middeleeuwse filosofen hun kennis van Aristoteles vandaan? Nou, niet uit het oude Griekenland. Ze lazen geen Grieks meer en daar was een grote discontinuïteit, maar ze hebben die kennis van Aristoteles van de Arabieren, van de Arabische filosofen en de islamitische filosofen. En heel schematisch zou het beeld zo kunnen zijn dat de filosofische inzichten uit de oudheid in West-Europa rond het jaar 600-700 eigenlijk niet meer bekend zijn, is ook geen interesse meer in. En de Arabieren en de moslims die dan opkomen zijn heel praktische mensen, zijn erg geïnteresseerd in de Griekse medische wetenschap en in de Griekse techniek en in de Griekse filosofie. Ze stuiten op Aristoteles en Plato. Met name Aristoteles bevalt ze en de geschriften van Aristoteles worden vertaald uit het Grieks in het Arabisch. En sommige van die geschriften worden later weer uit het Arabisch vertaald in het Latijn. Dus in de ideeëngeschiedenis zou je kunnen zeggen de schakel van de ideeën, het ideeënverkeer door de tijd heen, daar spelen die Arabische en islamitische filosofen een hele grote rol in. En sommige mensen hebben het idee dat de islam geen filosofische traditie heeft. Dat baseren ze dan op wat ze nu zien. Maar in het verleden, op het verleden toegepast klopt dat verhaal helemaal niet. De islam heeft een hele grote filosofische traditie gekend en die speelt ook een hele grote rol in het doorgeven van de oudheid naar de nieuwe tijd, om het zo maar te zeggen. Eigenlijk kan je de problemen die de christelijke filosofie heeft in de middeleeuwen wel vergelijken met de problemen die de islamitische filosofie heeft in diezelfde tijd en ook de Joodse filosofie. Namelijk, ze hebben te maken met openbaringen. Openbaringen, dat zijn, zou je kunnen zeggen, uitingen van God door middel van mensen. Denk aan profeten, Mohammed als profeet, maar ook de profeten uit het Oude Testament. Die profeten die geven, die spreken niet uit eigen naam, maar die spreken namens God. De informatie die op die manier wordt verkregen, wordt door een traditie van mensen gekanoniseerd. Dus dat betekent dat die teksten en uitingen als heilig worden beschouwd en eigenlijk ook onaantastbaar. En vervolgens gaan we filosoferen. En dan kan je vrijelijk filosoferen totdat je aan die openbaringen komt. En het punt is natuurlijk dat openbaringen, ik denk dat we dat allemaal wel mee hebben gekregen voor zover we iets van de Bijbel weten, maar openbaringen zijn nooit helemaal eensluidend. Ze zijn toch waarschijnlijk door mensen opgesteld. Ik hoop niet dat ik daarmee de gelovigen onder jullie pijn doe, maar waarschijnlijk zijn openbaringen gewoon mensenwerk en er zitten de nodige inconsistenties in, omdat ze waarschijnlijk van verschillende mensen afkomstig zijn. En dat betekent dus dat als je gaat filosoferen over het jodendom, over de islam of over het christendom, dan moet je proberen de oneffenheden in die tradities glad te strijken. En dan is er toch behoefte aan commentaar en zelfstandig nadenken, voor zover je niet die essenties van die monotheïstische godsdiensten in de kernen raakt. Dus de vrijheid van denken is er wel, maar ja, er is een grens aan die vrijheid. En met name in de wereld van het katholicisme in de middeleeuwen wordt die grens ook angstvallig bewaakt. Kijk, je moet denken dat het jodendom en de islam hebben in die tijd geen georganiseerde kerkelijke structuur. Er is geen uitgebreide controle van bovenaf op wat er op lokaal niveau gebeurt. Ze zeggen wel eens, een vriend van mij, een judaïst, die zei van ja, twee joden, drie meningen. En dat betekent dat er eigenlijk in die cultuur een bepaald soort debat wordt gestimuleerd. Wederom, je moet het niet te gek maken, maar er is in ieder geval geen gezag wat gaat kijken of jij wel of niet je aan de regels houdt. En hetzelfde was in die dagen in de islamitische wereld. Een werkelijke georganiseerde, gecentraliseerde kerkelijke structuur was daar helemaal niet. En het katholicisme had dat wel en dat had men eigenlijk van het Romeinse Rijk overgenomen. Het Romeinse Rijk had een heel sterk gecentraliseerd gezag en de kerk van Rome heeft dat eigenlijk overgenomen. En dat betekent dus dat als je het te bond maakte met je interpretatie van leerstellingen, dogma's of geloofsartikelen, dan kon je wel eens problemen krijgen met de theologen. En dat is ook bij een aantal filosofen zonder meer gebeurd. En met name de mystici onder deze filosofen, die dus op eigen gezag, eigen kracht zou je kunnen zeggen, contact zochten met het hogere, die konden problemen verwachten. En dat is ook het lot geweest van bijvoorbeeld Meister Eckhart. Ja, ik ga deze periode in de filosofie niet uitgebreid behandelen. Als jullie hierin geïnteresseerd zijn, dan kan je via de literatuur gerust je wegvinden. De middeleeuwen zijn een heel interessante tijd. Dat ze duister worden genoemd is eigenlijk echt ten onrechte. Alleen als je allergisch bent voor katholicisme, dan krijg je het moeilijk. Ook het hele idee dat de middeleeuwers, zeer devote lieden waren met twee linkerhanden, dat klopt echt helemaal niet. Aan de middeleeuwen danken we de klok, het buskruid en degenen onder ons die in een mooie Hollandse binnenstad wonen, zoals Amsterdam of Utrecht, die zouden zich ook kunnen beseffen dat de plattegronden van die steden en die mooie kerken die er in het midden staan, dat zijn allemaal middeleeuwse constructies, zou je kunnen zeggen. Dus de middeleeuwers hadden een eigen beschaving, een eigen manier van hun cultuur beleven. Als ik jullie toch een tip mag geven, als je geïnteresseerd bent in de middeleeuwse cultuur in onze streken, dan is het boek Herfsttijd der Middeleeuwen van Johan Huizinga nog altijd een prachtig boek. Vooral als je een tijd lang door allerlei omstandigheden binnen moet blijven, dan zou ik zeggen, dat is niet alleen maar een boek voor de lange winteravonden. Maar goed, we gaan nu kijken hoe die middeleeuwen ten einde zijn gekomen. En nou, ik zei net al, de middeleeuwers wisten niet dat ze in de middeleeuwen leefden. We weten dus niet precies wanneer je zo'n periode moet laten beginnen en moet eindigen. Meestal zegt men, het einde van het Romeinse Rijk, dat is het begin van de middeleeuwen. Maar ja, dat is ook niet in één dag gebeurd, dat Rijk is langzaam ingezakt. Een filosoof als Augustinus leefde in dat Romeinse Rijk, maar wordt vaak al bij de middeleeuwse filosofie gerekend. Dus het begin is moeilijk scherp te focussen en het einde eigenlijk nog veel moeilijker. Na de middeleeuwen komt wat men dan noemt de Renaissance. En die Renaissance die is op verschillende gebieden en verschillende terreinen eigenlijk ontstaan. Een van de factoren die hebben geleid tot deze nieuwe periode is de volgende. Dat het Oost-Romeinse Rijk, dus dat is het Rijk van Constantinopel, het Byzantijnse Rijk, dat is Griekenland en het huidige Turkije, dat Rijk dat wordt militair gezien bedreigd. Uiteindelijk wordt Constantinopel Istanbul en dan wordt het een Turks gebied. Ontstaat een nieuwe grote natie, Turkije. En ja, dat gaat gepaard met een uitvlucht van de elite uit dat rijk naar het westen, vooral naar Italië. En deze mensen die nemen hun bezittingen, hun dure bezittingen, kostbare bezittingen, nemen ze mee. En tot de meest kostbare bezittingen in die dagen horen boeken. Een boek werd met de hand gemaakt, geschreven, zat veel werk in. De prijs van een boek was ongeveer zo hoog als een huis. En die boeken kon je makkelijker vervoeren dan je huis. En die boeken bleken ook in het westen, met name in Florence, erg gezocht te zijn en veel geld waard te zijn. Dus mensen namen die bezittingen mee. En eigenlijk daarmee ook de kennis van wat er in die boeken stond. En dat was vooral Grieks en Griekse cultuur, ook Griekse filosofie. En met de kennismaking van die oude literatuur ging die Italianen eigenlijk ging een licht op. Ze kregen het idee dat ze uit die literatuur konden putten dat het in hun huidige wereld toch behoorlijk een rommeltje was. Een heel simpel voorbeeld. In die dagen werd er natuurlijk her en der werden huizen gebouwd. En die stortten af en toe ook wel eens in. En dan had je in Italië nog allerlei gebouwen van de Romeinen. En die stonden gewoon nog. Dus ze kregen het idee van ja, die Romeinen en die Grieken, die hadden een superieure cultuur vergeleken met wat we nu hebben. En als je dat eenmaal gaat denken, dan word je, zou ik maar zeggen, conservatief. Maar als je dus terug gaat verlangen naar het verleden en je laat je daardoor inspireren om nieuwe dingen te doen, dan krijg je een hele merkwaardige combinatie van conservatisme en innovatie. En dat gebeurt eigenlijk dat begint in de 15e eeuw. En dan leest men oude medische boeken van de Grieken en de Romeinen. En dan zien ze dat daar allerlei dingen in worden beschreven waar je huidige dokter niks van weet. Je leest boeken over architectuur en je leert daaruit hoe je gebouwen moet maken. En je leert in de filosofie dat er heel kritisch en sterk kon worden nagedacht, zonder dat die mensen nou de hele tijd overal de kerk bij haalden. En dus is de Renaissance in de filosofie eigenlijk de tijd van de herontdekking van Plato en Aristoteles. En Aristoteles kende ze wel, maar Plato was een nieuwkomer. Het verhaal gaat dat de middeleeuwse dichter Petrarca, dat die wel een boek van Plato had in het Grieks. En dat nam hij altijd bij. Nam hij altijd mee. Hij had het altijd bij zich. En hij hield het bijna tegen zijn hart en zijn voorhoofd om de spirit op te pakken, maar hij kon alleen geen Grieks lezen. Dus men had een soort verlangen naar de inzichten van Plato. Plato werd als het ware de vernieuwer van de filosofie. En daar hoort ook bij dat in die tijd het wereldbeeld van Aristoteles met de aarde in het midden steeds meer bevraagd wordt, omdat er platonische literatuur komt waarin het omgekeerde staat, dat de zon in het midden staat. Dus dat is eigenlijk de wending van Copernicus, die is geïnspireerd door Plato. Nou, wat ook in die dagen naar boven komt, is de kennis van oude magische en hermetische geschriften. Die worden ook weer beschikbaar gesteld, die worden vertaald. En daar is ook de invloed van Plotinus heel groot. Dus ook Plotinus wordt eigenlijk herontdekt, of voor het eerst ontdekt, zou je bijna kunnen zeggen. En dat geeft aan die renaissance filosofie ook een mystieke dimensie. Maar ja, nu komt het gevaarlijke moment. Door die hele stortvloed van teksten komen er ook oorspronkelijke versies van de Bijbelteksten beschikbaar. En dan ontdekken de theologen dat de priesters die hun kerkdienst houden, maar een potje van hun Latijn maken, om het gek te zeggen. En bovendien helemaal niet zich aan de oorspronkelijke teksten houden. Dus er ontstaat een soort beweging van terug naar de bron. En nou is er in die dagen ook eind 15e eeuw een belangrijke uitvinding gedaan, namelijk de kunst om boeken te drukken. En dat betekent dus dat teksten heel snel verspreid kunnen worden vergeleken met 100 jaar daarvoor. Dus het is ook meteen een informatierevolutie te vergelijken met de tijd waarin we nu leven. Goed, als dan die oude teksten van de Bijbel beschikbaar komen, dan gaan de mensen daar ook serieus in studeren. En ze komen tot de ontdekking dat de kerk allerlei dingen heeft ingevoegd die niets te maken hebben met het Oude en het Nieuwe Testament. Denk aan aflaat en dergelijke, heilige verering, verering van Maria. En er ontstaat steeds meer protest, zou je kunnen zeggen, tegen wat de kerk ervan gemaakt heeft. En dat mondt uiteindelijk uit in 1517, in het begin van de reformatie. En die reformatie die hoort dan, zou je kunnen zeggen, thematisch gezien ook bij die renaissancebeweging. Goed. Als ik dit verhaal zo vertel, dan zou je je kunnen afvragen waar dan die breuk precies ligt. Is dit nou nog steeds een christelijke tijd of ontstaat er een soort postchristelijk bewustzijn? Nou, dat is aanvankelijk helemaal nog niet zo, omdat bijna alle filosofen, als ze niet katholiek zijn, zijn ze misschien protestant geworden, maar ze zijn allemaal nog helemaal in een christelijke sfeer opgenomen. Maar er ontstaat toch wat gerommel. En een van die mensen die begint te zagen aan de poten van het geloof, daar wil ik iets over vertellen. Hij staat eigenlijk nooit in de filosofieboeken, zeer zelden, ten onrechte denk ik. Het is een interessante figuur en je kan daaruit opmaken hoe radicaal de breuk met die christelijke traditie toch ineens kan worden. Die filosoof heet Giordano Bruno, Bruno schrijf je, geboren in 1548 en gestorven in 1600. En heel kort iets over zijn leven. Hij is geboren in de omgeving van Napels, hij gaat uiteindelijk een klooster in. In zijn kloosterjaren wordt hij betrapt op het lezen van een boek van Erasmus, die overigens zelf een trouw katholiek was. Hij laat zijn crucifix uit zijn cel verwijderen en hij wil niks te maken hebben met de Mariaverering. Genoeg om hem te gaan straffen en hij verlaat het klooster en om daar nooit meer terug te keren. En dan is hij een jaar of 24. En dan zwerft hij door Europa. Komt hij met zijn eigen filosofie, die hij steeds verder probeert te vervolmaken. En hij krijgt ook op allerlei plekken ruzie. En hij gaat eerst naar Basel. Dat is in die tijd het centrum van de gereformeerden. Nou, na 3 dagen heeft Bruno in de gaten dat gereformeerden gedeformeerden zijn, zoals hij dat noemt. En daar voelt hij zich dus ook niet thuis. En hij komt uiteindelijk met een wereldbeeld waarin, waarin hij het opneemt voor Copernicus. Dus de aarde is niet langer het centrum van het universum. Maar nou komt iets interessants. Ook de zon niet, want het universum heeft namelijk geen centrum. Het heeft geen begin en het heeft geen einde. Het is in alle opzichten oneindig. Dus het scheppingsverhaal is overbodig, want de wereld kan niet zijn geschapen omdat er geen begin is. Het verhaal van het einde der tijden, het koninkrijk Gods, is overbodig, want er is geen einde der tijden. De wereld is oneindig in alle opzichten. En de enige manier om daar kennis van te krijgen is te richten op de oneindigheid in jezelf. En hier zie je dus een motief wat eigenlijk bij Plotinus vandaan komt. Dus als je je binnenwereld verkent, en dat kan je doen door bijvoorbeeld de wereld, als het ware, in een soort meditatieve toestand naar binnen te zuigen, laat ik het zo maar zeggen. In die binnenwereld kom je in de grenzeloosheid van de buitenwereld. Dus het is een soort eenheid van de kosmos en het bewustzijn. En Bruno die vertelt dit allemaal in een bijna geheimtaalachtige structuur die helemaal bedolven is onder symboliek. En er staan ook gedichten in zijn boeken en dergelijke. Dus dat is overigens iets wat in de Renaissance heel vaak gebeurde. Dus dat men heel veel symbolische taal hanteerde. En Bruno is uiterst kritisch ten opzichte van de gevestigde geloven. Mohammed, Mozes en Jezus van Nazareth zijn geen profeten, maar zijn massamanipulatoren die de mensen door middel van magie hebben geleerd hoe ze aanbeden moesten worden. Dat wij bijvoorbeeld gevoelens van tederheid hebben bij het zien van een crucifix of het zien van een Mariabeeld. Dat komt omdat we gehersenspoeld zijn om die gevoelens te krijgen van tederheid en van vroomheid. Terwijl je net zo goed een boomstronk kan aanbidden, want alles is deel van het al. En er is helemaal geen privilege nodig voor een bepaald soort profeet. Nou, wat zou er gebeuren als Giordano Bruno een keer terugkomt in Italië om wat lessen te geven aan een edelman over de geheugenkunst? Hij had namelijk een fabelachtig geheugen, kende alle mogelijke boeken uit zijn hoofd. Daar hebben we het al heel even over gehad. En wat zal er gebeuren? Hij komt in Venetië aan in 1591, krijgt de gelegenheid om daar huisleraar te worden van een rijke man. En daar krijgt hij ruzie mee. En op het moment dat hij denkt van ik ga naar huis toe, ik wil weg hier. Hij had overigens natuurlijk geen huis, hij was een reizend geleerde. Maar op het moment dat hij weggaat, hoort hij de laarzen van de soldaten op de trap. En hij wordt in de boeien geslagen. En uiteindelijk wordt hij overgeleverd aan de Inquisitie in Rome. Daar wordt hij 8 jaar lang ondervraagd. Aanvankelijk, toen hij nog in Venetië gevangen zat, zei hij van ja, die boeken van mij, ach ja, dat moet je gewoon niet serieus nemen, joh. He, want hij wilde heel graag natuurlijk vrij zijn. Maar op het moment dat hij eenmaal in Rome wordt ondervraagd, volhardt hij eigenlijk in alles wat hij beweerd heeft. De Inquisitie heeft een enorme klus om aan al zijn boeken te komen en die allemaal te lezen en allemaal te commentariëren. En uiteindelijk komt er een proces. De stukken van dat proces die zijn voor een deel verloren gegaan, maar worden voor een ander deel nog onderzocht, nog steeds. En Bruno neemt uiteindelijk niets terug. En ik meen op 25 februari 1600 wordt er een brandstapel voor hem opgericht. Dan is hij de laatste filosoof die om zijn ideeën met de dood gestraft wordt. Dat wist hij zelf op dat moment natuurlijk niet. En toen hij toen het vuur al werd aangestoken, kreeg hij nog een crucifix, werd hem getoond om de laatste mogelijkheid te geven om zijn ziel te louteren. Maar hij zei, wat er nu gebeurt, deze straf, is voor jullie erger dan voor mij. En naar het schijnt heeft hij verder zonder een krimp te geven, heeft die vlam gevat, laat ik het maar heel plastisch uitdrukken. En dat was een grote publieke bijeenkomst. Er waren allerlei mensen van heinde en verre naartoe gegaan om te zien hoe deze ongelovige, hoe deze ketter, hoe deze smeerlap werd gestraft. En dat was publiek vermaak. En daardoor weten we ook dat de mensen heel bevreemd waren dat hij geen krimp gaf. En sommige mensen zeggen van ja, hij heeft zich in die gevangenschap getraind in de mogelijkheid om uit te treden. Dat is iets wat ook in Vietnam gebeurde in de jaren 60, toen boeddhistische monniken protesteerden tegen de Amerikanen door zich in brand te steken. Nou, geen vriendelijk onderwerp eigenlijk, maar ik heb dit onderwerp, die meneer Bruno, naar voren gebracht om je te laten zien dat het dus zo'n beetje rond 1600 toch sommige mensen zijn die helemaal los zijn gezongen of zich los hebben gezongen van het katholieke geloof. En dat is uitzonderlijk, maar uiteindelijk is het iets wat natuurlijk heel veel andere mensen ook gaan doen. En die worden daar niet meer voor gestraft. En de greep van de kerk op het geloofsleven is vergeleken met toen miniem geworden. Goed, maar er is nog een hele lange weg te gaan. En we komen dus nu vanuit de renaissance langzamerhand in een andere periode terecht. En meestal noemt men die periode de verlichting. Het grote verschil tussen de verlichting en de renaissance is eigenlijk het volgende. De renaissance-denkers zijn eigenlijk in meerderheid heel erg trouw aan de oude bronnen. Plato met name is bijna een heilige. Aristoteles natuurlijk, dat was ook een slimme vogel. Dus als het even kan, dan moet je proberen om Plato en Aristoteles te verzoenen. En al die bronnen uit de oudheid, die hadden een glans en die hadden een betoverende kracht voor de mensen. En dat betekent dus dat je niet zelf iets gaat verzinnen, maar dat je, als je slim bent, in de leer gaat bij die grote meesters. En dat gevoel van we gaan terugkijken, want vroeger was alles beter, dat begint eigenlijk te veranderen. En dat gaat eigenlijk over in het idee van we hebben nu onze denkkracht, onze zelfstandigheid heel hard nodig. En we gaan ons niet meer beroepen op autoriteiten, maar we gaan zelf kritisch nadenken. Een factor daarin in Europa was het volgende. Door de reformatie ontstaan er in allerlei landen grote twisten op het gebied van de godsdienst. Duitsland is een heel mooi voorbeeld. Duitsland was in de 17e eeuw een lappendeken van verschillende staatjes die uiteindelijk allemaal met elkaar in oorlog raakten, de Dertigjarige Oorlog. En daar zijn miljoenen mensen bij omgekomen. Dus in alle Europese landen waren godsdiensttwisten. Eigenlijk hoort de Tachtigjarige Oorlog in Nederland daar ook nog bij. Dat was eigenlijk een strijd tussen de Spaansen en de Hollanders, waarbij je nooit moet vergeten dat Brabant en België en Limburg bij de Spaansen hoorden. Uiteindelijk is Nederland een eigen weg gegaan, doordat we betrekkelijk snel in de praktijk onafhankelijk waren geworden van Spanje, konden we in Nederland eigenlijk de rust handhaven. En Nederland was een onaanzienlijk gebied. Het schijnt dat edelen die samenwerkten met Willem van Oranje hebben geprobeerd om Nederland te verkopen. Dat moet je natuurlijk ergens geld uit zien te halen. Dat hadden we toen ook al. Maar ze wilden Nederland verkopen aan Frankrijk of Duitsland of Engeland. En niemand had interesse. Dus het was echt een soort uithoek. En ongeveer 70 jaar later, midden 17e eeuw, zijn van de 200.000 koopvaardijschepen in de wereld, zijn er 150.000 van de Nederlanders. Dus we zijn in heel korte tijd niet alleen maar rijk, maar ook, zelfstandig geworden. Hebben een enorme bloei meegemaakt als het gaat om de cultuur, onze zogenaamde Gouden Eeuw. En die kon zo schitterend goud worden, omdat het in andere landen een zootje was, laat ik het maar heel simpel zeggen. En dat betekent dat Nederland, ja, er is ook een heel mooi boek over geschreven, dat heet Wereldrijk voor één dag. En Nederland is een korte dag in de 17e eeuw een wereldmacht geweest. En ja, wat heeft dit nou te maken met de Renaissance en de verlichting? Ja, de cultuur in Nederland begin 17e eeuw, we liepen toch een beetje achter, zou je altijd nog kunnen omschrijven als Renaissance. Die Renaissance is in Italië begonnen. Die heeft zich heel langzaam naar andere streken verplaatst. En renaissancistisch noemen we het tegenwoordig. Hè. Zo'n, als Amsterdammer denk ik dan aan de prachtige Westertoren. Een renaissancistisch gebouw. En zo hoort ook een heel deel van die grachtengordel en dergelijke. Dat is allemaal opgetrokken in een stijl die we renaissancistisch noemen. En dus die renaissance zet zich eigenlijk voort in andere landen. En die gaat in Nederland dan gepaard met persvrijheid, met vrijheid van meningsuiting en vergadering. Er werd af en toe wel tegen geprotesteerd door de dominees, maar het is uiteindelijk zo dat Nederland een soort vrijplaats werd voor intellectueel verkeer. En twee van de filosofen waar ik nu over ga praten, die hebben daarvan kunnen profiteren. Omdat ze daar, omdat ze in Nederland woonden en werkten. En dat zijn Descartes, Franse filosoof. En Spinoza, ja, laten we zeggen Nederlandse filosoof. Maar zijn naam verraadt al dat hij uit Spanje afkomstig is. En deze twee denkers, die beschouwen we als het begin van de verlichting. En wat verlichting is, dat ga ik nu nog proberen uiteen te zetten. En dan gaan we daarna een hele korte pauze houden. Die pauze die is voor jullie wat korter dan voor mij, omdat jullie die twee podcasts achter elkaar kunnen draaien. Je kan ook 2 dagen wachten. Maar in mijn geval betekende dat ik een glaasje water ga drinken en een kopje koffie ga zetten en dan deel 2 ga vertellen. Maar ik kom eerst nog even met een omschrijving van verlichting. Die is van een hele tijd later. Die komt van Immanuel Kant. En heel simpel gezegd is het durf te denken in één zinnetje. Komt er eigenlijk op neer dat je moet proberen om zelf na te denken in plaats van anderen voor je te laten denken. Dus het is de bevrijding van de mens, zegt Kant, uit zijn zelfgekozen onmondigheid. Dus wij laten de kerk of de staat of de wetenschap voor ons nadenken. En terwijl we dat eigenlijk zelf zouden moeten doen. En dat we dat niet doen, dat is onze eigen, simpel gezegd, stomme schuld. En we moeten dus wat dat betreft het heft in eigen handen nemen. Kritische burgers worden. Wat iets waard is, dat mogen we zelf bepalen. Daar heeft in ieder geval de overheid of de kerk niks over te zeggen. En dat is een radicaal idee. Sommige mensen associëren dit overigens ook met het liberalisme. Je zou bijna kunnen zeggen, je mag kopen wat je wil in deze tijd. Maar het is wel degelijk natuurlijk een enorme grote verandering, vooral als je dat afzet tegen die middeleeuwse filosofie. Goed, Descartes en Spinoza komen straks terug in deel 3b van deze podcast.